Ja, ik wil jullie allen groeten. In Jezus' wonderbare naam wil ik graag het woord van God openen. En dan komen jullie met mij bij Efeze 2. En ik wil eigenlijk dat hele hoofdstuk met u lezen. Efeze 2. Daar schrijft Paulus aan de gemeente, de Efeze, ook u heeft hij met hem, met Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Met genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus, Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen, die genoemd worden besnijderis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop, was zonder God in deze wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één heeft gemaakt en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En omdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben we beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdeling en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Vroeger zongen wij eens een koortje. De oude is voorbij, prijs de Heer. En dat kwam van de week weer een aantal keren terug in mijn gedachten. En God gedenkt mijn zonde niet meer. Nieuw is dan het leven mij door God gegeven. En toen moest ik zo denken ook aan Efeze 2, daar was ik toch al een beetje mee bezig geweest. Maar je zoekt altijd naar de wil van de Heer. En vanmorgen wil ik eigenlijk getuigenis geven. Ik wil eigenlijk getuigenis geven dat het woord van God waar is. En als Paulus hier dan zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtreding en de zonde, dan wil ik getuigen dat het waar is, dat God dat gedaan heeft. In ieder geval in mijn leven. En ik hoop in u allen. En we zijn allemaal onderweg, het is soms een proces. Van sommige dingen word je direct verlost, andere dat duurt een poosje. Maar ik kan getuigen dat ik dood was. Ik kan getuigen dat ik geen contact had met de levende God. Ik kan getuigen Dat ik geen gemeenschap had met de Heer Jezus Christus. Ik kan getuigen dat ik inderdaad leefde zoals Paulus hier dat beschrijft. Maar ik kan ook getuigen dat ik nu met hem levend gemaakt ben. Ik kan getuigen dat er nu gemeenschap is met God, met de Vader, met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. En als er gemeenschap met God hersteld is, wordt ook de gemeenschap met mensen hersteld. De gemeenschap met broeders. En vaak gaat het net andersom. Zegt 1 Johannes, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar ik hoop dat het allemaal uw getuigenis mag zijn. Dat God u levend gemaakt heeft. Dat je wederom geboren bent. Dat je niet langer bent in de dood. Dat je niet langer bent in de overtreding, in de misdaden. Maar dat je daar een bekering is geweest. Dat je daarvan af hebt gekeerd. En dat je niet langer leeft in dat oude leven. Want dat zegt Paulus hier in vers 2, waarin u voorheen gewandeld hebt. Ja, dat was mijn leven. Het was mijn leven onder de heerschappij van de zonde, onder de heerschappij van de boze. Dat wist je niet, maar het was wel zo. En je deed soms ook dingen die je eigenlijk niet wilde doen. En dat is natuurlijk wat Paulus ook beschrijft in Romeinen 7, de macht van de zonde die een rol speelt in ons leven over het komstige tijdperk van deze wereld, want de hele wereld ligt in het boze. Dat besef je dan niet, maar dat besef je nu. Dat hebben we mogen leren door de genade van God. En dan wandel je, dan denk je dat je voor jezelf leeft, voor je ego, voor jezelf, voor je eigen gedachten en je eigen wil. Maar we hebben ontdekt dat het overeenkomstig de wil is van de aanvoerder van de macht in de lucht. De boze geesten, de demonen. En dat die zoveel ongemerkt zoveel invloed op jouw leven hebben, dat je leeft overeenkomstig zijn wil. En dan doe je niet de dingen van God. Dan doe je niet de dingen tot opbouw. Dan doe je niet de dingen tot verheerlijking van zijn naam. Maar dan leef je zonder God. Als een vreemdeling voor hem. Als een deelnemer aan deze wereld. En zo is het denk ik bij ons allemaal geweest. In ieder geval bij mij. Maar ik mag getuigen dat ik vandaag niet meer leef overeenkomstig de wil van de boze. Niet meer overeenkomstig de wil van Satan. Maar dat ik nu leef overeenkomstig de wil van God. In zoverre ik hem mag verstaan natuurlijk, dat blijft altijd zo. Maar dat God dat bewerkt heeft, dat hebben we ook al gelezen door zijn genade. Dus dit woord van God is waar. De ene kant is waar, maar de andere kant is ook waar. Dat wij dood waren door onze overtredingen, dat is waar. Maar dat we nu vandaag levend gemaakt zijn, is ook waar. En in dat leven moeten wij wel blijven, omdat het altijd aangevochten wordt. Door die aanvoerder van de macht in de lucht, die nu niet meer in ons is, maar buiten ons is. Zoals Efeze 6 ons dat leert en die altijd probeert om nog invloed uit te oefenen op ons leven. De aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is, nog steeds in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Kinderen die niet geloven, mensen die niet geloven. Want bekering is een bevel in het woord van God. En geloven is een bevel in het woord van God. En vertrouwen is een bevel in het woord van God. Denk maar aan Spreuken 3. Vertrouw op de Heer met uw gans hart, dat is een bevel. Dan kun je niet onderuit. En dan kan van alles zijn in ons hart en in ons leven wat er tegen in opstand komt. Dat is vijandschap tegen God. En daar mogen we ons van bekeren en die mogen we inmiddels ook overwinnen. De geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus u moet niet verbaasd zijn als die kinderen die nog leven in ongehoorzaamheid ook opstaan tegen u. Als er vervolging is, of tegenwerking, of tegenkanting. Als er moeilijkheden in uw leven gebracht worden door deze kinderen van de ongehoorzaamheid. En dan hoeven wij ze niet te haten, gelukkig, wij mogen ze lief hebben. Wij mogen voor hen bidden. Maar wij moeten wel helder zijn. Als je behoort bij het koninkrijk van het licht, dan behoor je niet bij het koninkrijk van de duisternis. Jezus zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. Er is geen derde weg. Er is geen grijs gebied. Of je behoort bij de Heere God. Je hoort bij de Heer Jezus of je hoort bij de tegenpartij. Je hoort bij die aanvoerder van de macht in de lucht. En ik mag ervan getuigen dat ik niet meer behoor bij de aanvoerder van de macht in de lucht. Ik mag getuigen dat ik nu behoor bij Jezus Christus. Mijn Heer, mijn Verlosser, mijn Zaligmaker, mijn Redder. Mijn Heer, mijn God, mijn Koning. Die voor mij gestorven is aan het kruis van Golgotha. Het is niet zo dat het woord van God... Dat kan heel mooi zijn, maar dat is soms zo afstandelijk. Maar als je dan ziet hoe de Heer Jezus omgaat met God, met zijn Vader, heel intiem, heel persoonlijk. En dat woord van God, Dat moet werkelijkheid worden in ons leven. We hebben het er pas over gehad, als we dat woord eten en zijn bloed drinken, dan wordt dat werkelijkheid in ons leven. En ik kan ervan getuigen dat dat echt daadwerkelijk werkzaam is. En dan sommigen zeggen, daar mag je niet van getuigen, want dat is hoogmoedig. Er is geen nul hoogmoed bij, want er is nul verdienste bij van Ari. Er is nul verdienste bij van u als de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar en tastbaar wordt in ons leven. Maar wij moeten getuigen dat het woord van God waar is. Naar elkaar, maar ook naar de wereld. Want hij heeft de wereld nodig. Dat de Bijbel niet een dood boek is met een dode letter, maar dat het een levend woord is van God, waarin de kracht van de Heilige Geest schuilt. Dit is het woord van God wat mensen wederom geboren doet worden. Dat is wat 1 Petrus 1 ons leert. Dat we wederom geboren worden door het onvergankelijke woord van God. Het is niet een dood woord, het is geen dode letter, want het is het woord van God. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest. Heel de schrift van God is ingegeven om ons te leren, om ons te weerleggen. Ook om die gevoelens in uw hart te weerleggen. Ook om de gedachten in uw hart te weerleggen die ingaan. Die komen van de wereld en nog ingaan tegen het woord van God. Tegen de gehoorzaamheid misschien of tegenin datgene wat God ons leert. En als we dit woord niet vasthouden, broeders en zusters, dan hebben we niks. Dan hebben we geen fundament. Want het woord is Christus. Hij is ons fundament en hij is ons leven. En als wij ons vasthouden aan het woord, zal dat woord ons niet teleurstellen. Dit is niet altijd direct, denk maar in Jesaja 50, waar de Heer ook zegt, mijn woord is als de regen, als de sneeuw. Dat doorvochtigt eerst de aarde. En daarna, dan komt er gewas voor de eter en zaad voor de zaaier. Dat kan wel een tijd duren, maar het woord van God is krachtig. En we moeten het natuurlijk niet zaaien langs de weg, niet zaaien tussen de doornen, ook niet in ondiepe aarde. Dat woord moet gezaaid worden, en liefst geplant. In goede grond, in goede harten, in wel toebereide harten. En daar mogen wij ook voor bidden. Maar ik mag getuigen dat God mijn hart bereid heeft gemaakt. Hij heeft mij ontvankelijk gemaakt. En hij, zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, zalig zijn de reinen van hart, want die zullen God zien. Als ons hart niet rein is, als ons hart niet zuiver is, als dat niet ontdaan is van de stenen van ongeloof. Als het niet ontdaan is van allerlei onreinheden, als het niet ontdaan is van allerlei leugens of wat het ook allemaal zijn mag, dan zien wij God niet. Dan zien wij datgene wat in ons hart als het ware opkomt, dat zit als een mist in je hoofd. Als een rook zit dat in je hoofd. En dan ben je bezig met die gedachten, om te weerleggen of te overdenken, om er tegenin te gaan of er mee te gaan. Maar dan zien wij God niet. En daarom mogen we bidden, want de Heer heeft ons een nieuw hart gegeven. En Colossenzen 2 zegt dat hij dat besnijdt. Hij snijdt dat vlees eruit waar hierover staat, die wil van het vlees. Hij snijdt er dat uit, zodat je niet meer naar het vlees leeft, maar dat je naar de geest leeft. En daar wil ik de Heer voor prijzen. En ik zal hem daarvoor de eer en de dank en de aanbidding brengen, zolang ik mag leven op deze aarde. Dat hij me verlost heeft van dat vlees. Dat hij me verlost heeft door de kracht van het woord en van de Heilige Geest. Dat is wat God doet. Ook vandaag nog. En dat doet hij ook in uw leven. En dat wil hij ook doen in de levens van die anderen. Want hij is gekomen om te redden. En hij redt nog steeds. Hij is nog steeds de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Die gekomen is door de liefde van God, door de liefde van de Vader om zielen te redden. Om zondaren zalig te maken. En hij heeft ons verlost. Hij heeft me verlost van de begeerte van het vlees. En als er ooit nog iets oprakelt, dan kun je dat overwinnen. Door de wil van het vlees en van de gedachten te doen. Zo was ik, ja. Ik leefde voor het vlees. Ik leefde door de gedachten van het vlees. Dat is wat het woord zegt en dat moet ik ook erkennen. En we waren van nature kinderen des torens. Dat betekent dat de toorn van God nog op ons rustte. Zoals Romeinen dat ook zegt. Ja, die toorn van God die rustte ook op mij. Evenals op de anderen. Er was geen verzoening nog door het bloed. Maar dan staat er. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde, vers 4, waarmee hij ons heeft lief gehad. Daar spreekt de Heer Jezus ook over in Johannes 17. En wat zegt hij daar? Ik geloof vers 23. De liefde waarmee God de Vader, Jezus lief had, hij heeft jullie net zo lief. Ik zal het even opzoeken. Met een goede woorden zeggen. Dus de liefde waarmee God Christus heeft lief gehad, Vers 23, het laatste stukje. Dat de wereld erkennen dat u mij gezond hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Dus de liefde van de Vader voor de Heer Jezus, die is niet groter als voor u en voor mij. Dat is wat Jezus zegt. God heeft ons net zo lief als dat hij zijn eerstgeboren zoon, Christus Jezus onze Heere, lief had. Dat is wat het woord ons leert, dat is onbegrijpelijk. Dus God die rijk is in barmhartigheid, hij heeft mij niet achtergelaten onder de aanvoerder van de macht van de lucht. Hij heeft mij niet achtergelaten in dat vlees. Hij heeft me niet gelaten daar onder de toorn van God, maar hij heeft mij getrokken. Omdat ik het verdiend heb? Nee. Omdat ik iets was? Nee. Waarom heeft hij het gedaan? Wel omdat hij rijk is in barmhartigheid. Hij zoekt mensen. Hij heeft mij gezocht in liefde. En zo zoekt hij nog steeds mensen in liefde. Maar wij zijn zijn kanaal. Wij zijn zijn instrument. Hoe is het dan? Hoe kijken wij naar de wereld rondom ons heen? Hebben wij die zondaren nog lief? Hebben wij ze nog lief? Die leven in de begeerte van het vlees, die misschien onhandig zijn voor u. Die onaardig zijn tegen u, of tegen mij, of tegen ons. Die misschien gemeen zijn tegen ons. Hebben wij ze nog lief? En verlangen wij dat ook zij getrokken worden vanuit die duisternis? En dat ze gebracht worden tot het wonderbaar licht? Willen wij hen daar laten zijn, daar, onder die macht van die boze? Willen wij dat ze nog langer de wil van het vlees en van de gedachten doen? Of willen wij hen redden? Willen wij hen laten zien dat er een ander leven mogelijk is? Willen wij laten zien dat er verzoening mogelijk is? Dat je niet onder de toorn van God hoeft te blijven. Maar dat er bekering mogelijk is, dat er redding mogelijk is door de genade van God. Kijk wat heeft God gedaan in vers 5, toen wij dood waren door de overtredingen, door de zonde. Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Dat heeft hij gedaan. Ik kan ervan getuigen. Dat hij mij levend heeft gemaakt met Christus. Niet alleen, niet zonder Christus, maar met Christus. En dan zegt de Heer, uit genade bent u zalig geworden. Dus niet uit verdiensten. Niet omdat ik Christus aanvaard heb, wat ik wel gedaan heb. Niet omdat ik Christus gevraagd heb om op de troon van mijn hart te komen. Het is de genade van God die mij daartoe bekwaam heeft gemaakt, bereid heeft gemaakt. Hij heeft gewerkt in mij, met zijn woorden, met zijn Heilige Geest. En u kunt blijven in de gedachten van het vlees die ingaan tegen het woord van God. En velen doen dat helaas, maar laten we voor hen bidden. Want het woord van God is waar. Niet uw ervaring is waar, niet mijn ervaringen zijn waar. Wij kunnen wel getuigen van het woord van God, maar het woord van God is waar. En dan zegt Efeze 2 vers 6, en hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. En logisch dat dat vlees van ons niet in de hemelse gewesten is met Christus, toch? Dat is toch voor ieder helder? Ons lichaam is hier op aarde. Dus wat is daar dan met Christus gezet? Wat is die nieuwe geest die we ontvangen hebben? Datgene wat levend is geworden. En waar is dat dan in die hemelse gewesten? Wel, dat zegt vers 1. Dat zegt hoofdstuk 1. Vers 20. Die hij, die alles overtreffende grootheid van de werking van zijn krachten, vers 19, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij God zelf, Christus uit de dood heeft opgewekt en aan zijn rechterhand zet in de hemelse gewesten. Dus waar zijn de hemelse gewesten? Daar waar God is. En waar zit Jezus dan? Wel aan de rechterhand van de Vader. En waar zitten wij dan? Wel daar ook. Kun je dat allemaal snappen? Nee, maar we hoeven het ook niet te snappen. Eerst, we moeten eerst geloven. Als we eerst gaan geloven, dan gaan we het ook zien. Dan gaan we het ook ervaren. Dat je daar met hem gezet bent in de hemelse gewesten. Waar is dat? Wat zegt de Heer ervan? Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Die macht en kracht en heerschappij, dat is onze vijand. De Bijbel is er glashelder over. De machten in de lucht. De overste van deze wereld. De vijand van God. Dat is de vijand van de kinderen van God. Daar hoeft u niet bang voor te zijn, daar hoeft u niet voor te vrezen, die mag u ook niet bespotten. Dat gaan we zeker niet doen. Maar u moet wel beseffen dat u met Christus daar, u moet altijd erin blijven, we hebben het vanmorgen al gehoord, we moeten in Christus blijven. In Christus zijn wij daar gezet natuurlijk waar Christus is. Dat is toch logisch, niet ergens tussenin. Waar zit Jezus? Aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft ontvangen alle macht in de hemel en op aarde, dus als ik in Christus blijf, dan ben ik veilig. En ben ik daar gezet, dan zijn die machten en krachten die mij voorheen overmeesterd hebben. In mijn oude leven. Wat zou mijn vrouw nog? Ja, nou, maar naar ons natuurlijke leven. Zijn vrouw, die zijn gelukkig dood en begraven. Daar zijn we vanaf. Prijs de Heer. Je hoeft niet meer te wandelen. Zoals je vroeger gewandeld hebt. Dus wij zijn in Christus, dat zegt de Bijbel hier, dus van dood. Op weg naar de hel. Levend zonder God. Als het ware overweldigd door de macht van de duisternis. Natuurlijk ook door onze geboorte vanuit Adam zijn we nu een grotere tegenstelling is niet dankbaar. Denkbaar. Je was niks en nou ben je in Christus alles geworden. Alles in hem. Alles uit hem, alles door hem en alles tot hem. Dus als je gelooft in het woord van God, dan zijn wij vandaag met hem gezet in de hemelse gewesten in Christus. En ik kan u vertellen, daar kan ik van getuigen, dat we heel vaak te maken hebben gehad met overheid en macht en kracht en heerschappij. En dan kan ik ervan getuigen dat Christus groter is. Dan kan ik van getuigen dat de macht en kracht van de Heilige Geest oneindig veel groter is dan welke duistere macht of kracht dan ook. Talloze malen hebben we dat gezien. Dat het waar is wat het woord van God zegt. En dat vraagt hij hier van ons. Om dat te geloven. Maar als je het niet gelooft dat je met hem opgewekt bent. Als je denkt dat je nog steeds dood bent. Christus is toch zelf de opstanding. Dus als wij in Christus zijn, zijn we met hem opgestaan. Moet je dat dan voelen? Nee, daar staat er niet dat je het moet voelen. Je moet het geloven. En kun je dat bemerken? Ja, dat kun je bemerken in de dienst in het koninkrijk van God. Opgewekt met hem. Opgestaan vanuit de dood. En nou leef je een nieuw leven. Punt. En ga je wandelen in een nieuw leven. Een nieuwheid des levens. Door jezelf? Nee, door de kracht van God. Door de kracht van de Heilige Geest. Gaat het dan nou van de ene dag op de andere? Nee, dat is het proces. Dat is het leven. Dan ga je meer en meer, mag je dat bewerken. En waarom doet God dat? Wat staat er in vers 7? Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade, er zijn bijna geen woorden voor, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. God bewijst, God laat zien dat hij reëel is. God laat zien dat hij werkelijk is. God laat zien dat hij is. Zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus onze Heer. Nou, dan kun je alleen maar danken. Kijk, en zegt vers 8 nog een keer. Want uit genade bent u zalig geworden. Het is door God, door Jezus, door zijn goedertierenheid, zijn barmhartigheid. Hij heeft ons, we hebben over Efeze 1 wel eens over gesproken, dat God ons al voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren, dat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Zie je die tegenstelling? Hier dood door overtredingen, bevlekt, bevuild, door de zonde, door alles. En nou is Christus gekomen in het plan van God om te zorgen dat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Nou, en dan gaat Paulus steeds meer verder. Dus uit genade bent u zalig geworden. Er is nooit iets bij van u. Nooit. Geen verdiensten van u, geen verdiensten van mij. Het is genade van God. En als wij iets goed doen, dan is dat door de genade van God die werkzaam is. Denk maar aan Titus 2 die ons ook afbrengt van de verkeerde werkingen. Dat is de genade van God, is de werkzaamheid van God, is de kracht van God en het leven van God. En de werkzaamheid van God die dat oude als het ware wegneemt en dat nieuwe ervoor in de plaats zet. Kijk maar door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. God heeft ons alles geschonken in Christus. Als hij ons de Heilige Geest geeft, is dat een genadegave van God. Als de Heilige Geest genadegave uitdeelt, zijn dat genadegave van God. En dat is prachtig, want dat betekent dat u het met werken niet kunt verdienen en met werken niet hoeft te verdienen. Dus daar kunt u mee stoppen. U mag werken doen, u mag activiteit ontplooien. Dat zegt, daar komen we nog op. In het volgende vers, of de volgende versen. Dus, we mogen activiteit ontplooien, maar het is door de werking van God. Het is door de gave van God. Kijk, wat God eigenlijk zoekt, lieve mensen, lieve broeders, zussen, wat God zoekt is instrumenten in zijn hand. Als Romeinen 8 ons leert, dat wij niet weten wat we moeten bidden, maar dat de Heilige Geest ons de hulp komt en dan bidt en pleit, en dan staat er voor heilige pleit. Dus God heeft het zo geregeld in het nieuwe verbond dat de Heilige Geest in ons komt wonen, als ons lichaam is geworden een tempel van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest in ons kan bidden. Moeten we over nadenken. Heel die tabernakel en die tempel, het oude verbond, als God er zelf niet wonen, was het nutteloos. De afgoden die kunnen ook, afgodendieners kunnen ook tempels bouwen. En een prachtige gebouwen bouwen, maar het gaat om de wezigheid van God. En zo is het ook met ons, in ons persoonlijk leven en in ons midden. God moet er zijn. Hij moet in ons midden zijn. Het is een gave van God en dat staat er vers 9, niet het werk opdat niemand zou roemen. Daar heb ik al gezegd. Geen eer voor ons. Geen roem voor ons. Nou, dat is, ik weet niet hoe het in uw leven gaat. In mijn leven is dat denk ik het moeilijkste geweest voor de Heer om mij te verlossen van hoogmoed. Om dat weg te nemen. Om dat af te breken. En dat, ik vind dat zo'n genade van God dat hij dat gedaan heeft met zoveel geduld. Jarenlang. Elke keer. Als daar nog iets was wat je aan jezelf trok, dat hij dat afbrak. Dat prijzen we de Heer voor, dat hij dat doet. Met zoveel genade, zoveel liefde. En dan zie je in vers 10, want zijn maaksel zijn wij. Zie je het? Zijn maaksel zijn wij. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt tot een nieuwe schepping. Hij heeft ons ook al wederom geboren doen worden. Vroeger natuurlijk uit Adam, maar nu wederom geboren doen worden. Dat is het werk van God, werk van zijn woord, werk van de Heilige Geest. Lieve broeders, zusters, wees daar dan ook alsjeblieft eens niet zo kritisch op. Mag ik dat eens zeggen? Wees nou eens niet zo kritisch op wat God in uw leven doet en wat hij in het leven van broeders en zusters doet. Soms krijg je het gevoel, het is eigenlijk nooit goed. Niet voor jezelf en niet voor een ander. Hou daar mee op. God is bezig met u. En hij maakt u tot een nieuw mens, tot een nieuwe schepping. En hij weet best wel wat hij doet. En hij weet best wel wat hij in Renier doet en wat hij in Kobo doet en wat hij in Arie doet. Hij weet er alles van. Vertrouw de Heere dat hij een goed werk in u is begonnen, dat hij dat afmaakt. Vertrouw hem daar nou eens voor. En wees allemaal niet met uzelf bezig, maar wees met God bezig. Zijn maaksel, een goddelijk schepsel, geschapen in Christus Jezus. Nou, dan ben je veilig hoor, als je in Christus bent. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Waarom zouden we dan nog vrezen? Hij heeft toen Christus Jezus geschapen, niet om op de bank te zetten, kijk maar, om goede werken te doen. Dus de goede werken moeten gebeuren in Christus. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. De werken. Door Jezus, door God, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus de een, die veegt de boel bij en de ander zet de stoelen klaar en de volgende die bemoedigt of wat dan ook. Allemaal. We zijn nog niet klaar, we gaan nog even verder. Bedenk daarom, zegt Paulus. Bedenk daarom. Geef je hersenen, je gedachten, de opdracht om te bedenken wat goed is. Bedenk daarom. Dat u, die voorheen heidenen was in het vlees. Waar behoren bij het volk van de heidenen? Want dan gaat je het hebben over Israël en de heidenvolken. Bedenk daarom. Dat vroeger heidenen was in het vlees. En die onbesnedenen genoemd werden door hen die genoemd werden besnijdenis in het vlees. We weten het allemaal dat de Israëlieten bij Abraham is dat ingesteld. Op de achtste dag de mannetjes besneden moesten worden. De jongetjes besneden moesten worden. Een besnijdenis die met de hand gebeurt. In die tijd, zegt Paulus, was u als heidenvolk zonder Christus. U was vervreemd van het burgerschap van Israël. Daar hebben we het wel eens over gehad. Israël was Gods volk. Dat was Gods koninkrijk. Hij was de koning. Later hebben ze aardse koningen ertussen gezet. Maar dat was Gods relatie met het volk Israël. En dan zegt hij, u was ook vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. He, ook het hele woord van God is uit het volk Israël. Van hun zijn de geboden, van hun zijn de belofte en de woorden, de boekrollen vroeger. U had geen hoop. Zonder God is er geen hoop. Dan ben je reddeloos. Dan ben je verloren. En dat geldt voor al die mensen die zonder God zijn. Dat geldt voor mij vroeger. En nou, ik levend geworden ben, heb ik een levende hoop. Zonder God in de wereld heb je geen kans. Dan ben je onder die macht van de vijand die alleen maar de hel in wil sleuren. En nou gaat het weer over Christus. Altijd spat Christus eraf van welke bladzij het waren van de Bijbel. Maar dat gaan we pas zien als wij een rein hart hebben. Dat gaan we pas zien als we een zuiver hart hebben. Voor die tijd zijn we allemaal bezig met allerlei andere dingen. Allerlei andere gedachten of bolwerken van alles wat er mag zijn in ons hart en in ons leven. Maar als we een rein hart hebben, gaan we God zien. Dan gaan we ook Christus zien in het woord. Maar nu, zegt Paulus, in Christus Jezus, daar hebben we het al over gehad, hè? In Christus gezet in de hemel, in hem opgewekt, met hem opgestaan, bent u die voorheen veraf was, veraf van het woord van God, veraf ook van het volk van God, want de Joden mochten zich niet verzwageren met de heidenen. U was veraf, maar u bent dichtbij gekomen door het bloed van Christus, door zijn offer. En dan zegt vers 14, want hij is onze vrede. Die beide één heeft gemaakt. En dan praat Paulus hier over het volk van de Joden, volk Israël en de heidenvolken. En dan zit hij door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Door die tussenmuur, die scheiding, wat is dat nou? Kijk in vers 15. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niets gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepaling bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede maken. En omdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap heeft gedood. Wat staat hier nou? Hier staat dat door het bloed van Christus, door het nieuwe verbond, is die wet terzijde gesteld. Al die geboden van de Joden zijn terzijde gesteld. Als die wet en de geboden gebleven waren, die golden voor het volk van God, het volk van Israël, dan had er nu nog een scheiding geweest tussen ons als heidenvolken. Maar in Christus verdwijnt het verschil. En wat is er nu? Wat er ook in deze tijd veel gebeurt, dat is dat er weer mensen een tussenmuur gaan bouwen. En die willen ons weer terugbrengen onder bepaalde wetten. Onder bepaalde geboden. En let maar op wat er allemaal gebeurt in deze tijd, is heel actueel. En als ik tegen u ga zeggen dat ik weer dit moet doen of dat moet doen enzovoort, dan maak ik scheiding tussen mij en tussen u. En dat is wat hier het woord van God ons leert. Die wet en die geboden die uit bepalingen bestond en veel broeders en zusters, lieve broeders en zusters, die hebben eigenlijk liever een wet. Die hebben eigenlijk liever een bepaling. Die hebben eigenlijk liever dat ze horen wat ze moeten doen. Ja, wat moet ik nou doen? Ja, je moet het aan je hemelse vader vragen. Ja, maar wat moet ik nou doen? Ze willen, dit zijn eigenlijk, ik vergelijk het wel, het zijn een soort christenen op krukken. Die willen met krukken lopen. Die willen nog een wet en die willen nog een gebod en die willen precies weten wat ze wel mogen doen en wat ze niet mogen doen. Maar dat nieuwe verbond zegt dat de wet in ons hart is. Dat de Heilige Geest ons heel duidelijk maakt wat wel goed is en wat niet goed is. Soms van tevoren en soms achteraf. En het eindpunt is eigenlijk altijd de vrede. Als wij een verkeerde weg inslaan, dan wijkt je vrede. Dan gaat God niet mee. En dat is dat nieuwe verbond, dat is zo kostbaar. Dan moeten wij niet terugbrengen naar dat oude verbond. Wij moeten het nieuwe leven, wat leeft, niet meer door de wet van de zonde en de dood, maar door de wet van de geest en het leven. Dat moeten wij leren leven met elkaar. Dat mogen wij leren leven met elkaar. En dan weet je wat goed is en dan weet je ook wat niet goed is. En dan is het zelfs zo dat Paulus zegt, zalig is hij die het geloof wat hij heeft houdt voor het aangezicht van God. Dus de een gelooft dat hij alles mag eten en de ander niet, nou daar is dan de vrijheid voor. Als de een alles mag eten en de ander niet, prima, dan blijft die eenheid. Je wordt niet verstoord. Maar als ik kan zeggen, je mag geen vlees eten, ja. En ik ga dan zeggen, ik ga die wet opleggen aan mijn broeders, naar mijn zussen, dan ga ik scheiding maken. Dan ga ik terug naar het oude. Dan breek ik dat af. Dan breek ik die vrede af. Dus wees waakzaam, broeders, zusters, wees alert. Er wordt geprobeerd om die vrijheid van u te beroven. Paulus zegt er niet voor niks tegen de gelaten, 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Christus is uw Heer. Christus is uw God. Elk kind van God die ontvangt de Heilige Geest heel persoonlijk. En het is heerlijk als je met elkaar gemeente kunt zijn, dan gaan we het nog zo nog even over. Daar gaan we het zo nog over hebben. Dus die tussenmuur, dat is de wet van de geboden. Het staat hier heel duidelijk. De wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Heel veel bepalingen waren vroeger voor het koninkrijk. voor het maatschappelijke leven. Die hadden zelf niks met het moraal te maken. En als je leeft door de wet van de geest van het leven, dan leef je natuurlijk ook de moraal van de geboden van Mozes. Dat is simpel, want dan ga je niet stelen. Je gaat niet echt breken, je gaat niet begeren, al die dingen. Dat is niet afgeschaft, alleen het is niet meer de basis. De basis is nu Christus. Dus ga niet terug naar de wet. Ga niet terug naar die inzettingen. Ga niet terug naar die bepalingen. Blijf in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En waarom heeft God dat nou gedaan? Wel heeft de vijandschap weggenomen. Want Christus is de vredeborst. En heeft hij die twee, dus de Jood en de Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens gemaakt. Dus ook een Jood die tot bekering komt, die hoort bij Christus, bij het lichaam van Christus. En dan heeft hij gecreëerd, zat hier, zou scheppen, zo vrede maken. En dan zegt hij in vers 16, opdat hij die beide, dus Jood en Heiden, in één lichaam. Nou, als het één lichaam is, dan kan er natuurlijk geen verdeeldheid zijn. Dan kan er ook geen vijandschap zijn. Dan is dat daadwerkelijk één. Tot één nieuwe mens. Opdat die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. Door het kruis. Zien wij wat Jezus is komen doen. Die is niet alleen ons komen redden van onze zonde. Die is niet alleen ons komen redden van de vloek. Die is niet alleen ons komen redden van Adam. Hij is gekomen om ons een plaats te geven in zijn lichaam. In de meest intieme nabijheid die er is. Het lichaam waarvan hij het hoofd is. Maar begrijpen we nu ook, broeders en zusters, als ik die kant op ga en een ander gaat die kant op. Hoe moet dat dan in het lichaam van Christus? Als wij nou nog wandelen naar eigen inzichten. En niet naar de inzichten van God. Als we nou nog wandelen naar eigen bepalingen, niet naar de bepalingen van God. Als ik nou nog langer mijn eigen wil doen. En niet de wil van God. Dan krijgen we toch verdeeldheid. Donderdagavond hadden we het er al even over. Verdeeldheid. Dan komen de scheuringen. En hoe moet dat dan in het lichaam van Christus? Het lichaam kan niet gedeeld zijn, zegt de Heer. Een koninkrijk kan nog verdeeld zijn tegen zichzelf. En dan wordt het verzwakt. Maar het lichaam. Eén lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Als de eenheid van het lichaam verbroken wordt, functioneert het niet meer als een lichaam. Ik zat van de week te lezen, we zeggen erover schreven, Matthäus 18, als twee, hè, twee eenparig iets begeren, als twee te samen zijn, dan kan Christus in het midden zijn. Als ik alleen ben, kan God met mij zijn. Maar Christus kan niet in het midden zijn. Daarom zendt Jezus altijd uit twee aan twee. En ik proef al zeker de laatste paar jaren dat ik er heel vaak met broeders over spreek. En dat het blijkbaar heel moeilijk in te vullen is in deze tijd. Twee aan twee. Als u alleen gaat, kan de Heer bij u zijn. Maar het lichaam is niet aanwezig. Is dat helder? Als ik alleen ben met Jezus en Jezus met mij, dan ben ik samen met de Heer. Maar dat is een eenling. Dat is een deel van het lichaam. Het lichaam wordt gevormd, zegt de Heer, als er twee of drie zijn. En daarom zegt Jezus, heeft altijd zijn mensen uitgezonden twee aan twee. Altijd. Dus elke vorm van solisme wijst Jezus af. Niet dat je persoonlijk Heer mag dienen, zeker. En dat je soms alleen moet werken, dat weet ik ook, dan doe je dat. Maar er is iets wat meer is, wat God op het oog heeft. Dat is het lichaam functioneert. En weet je, als het lichaam functioneert, dan functioneert ook het hoofd. Dan kan het hoofd dat lichaam de kracht geven. En laten functioneren. De Heere zegt tegen Jozua, dat is al heel lang geleden, dan zegt hij, wees nauwgezet. Wees nauwkeurig. Overpeins mijn wet, mijn woord bij dag en bij nacht. Dat is een van de woorden die de Heer in het begin van mijn geloofsleven heel vaak tot mij gesproken heeft. Lieve zusters, wij moeten alert zijn met het woord van God. Wij kunnen het woord van God niet oprekken. We mogen het ook niet afbreken. Wij moeten het laten staan zoals het er staat. En als wij het niet begrijpen, dan zeggen we: Heer, geef mij die geest van wijsheid en openbaring waar Paulus over spreekt in Efeze 1, vers 17 en verder de versen die daarna volgen. Die geest van wijsheid en openbaring. Heer, hoe moet u recht te kennen? Heer, geef mij verlichte ogen van het hart en van het verstand. Broeders, zusters, de gemeenschap met God en met elkaar, dat maakt eigenlijk een eind aan het individu. Begrijpen we dat? Die oude was toch dood? Die oude is toch weg? Dan zoek je toch niet meer je eigen wil, maar Gods wil? Dan zoek je toch meer niet meer je eigen belang, maar het belang ook van die ander. Dan ben je toch niet meer gericht op eigen eer, maar op de eer van God. En dat zijn de mensen die God zoekt. Dat zijn de mensen die God nodig heeft. En dan wordt de gemeente geen samenraapsel van individuele mensen, van individuele christenen. Want daar is Jezus niet voor gekomen. Kijk maar, hij heeft die twee tot één nieuwe mens gemaakt. En dat doet de Heer met al zijn kinderen. Alle broeders en zusters heeft hij gemaakt tot één nieuwe mens. En dat moeten we echt begrijpen. En ik denk zeker in deze tijd, in het land waarin we leven, de geest van deze tijd, de geest van deze wereld, is heel erg gericht op het individu. Als het jou maar goed gaat, als het mij maar goed gaat. En die ander moet het maar uitzoeken. Nou, dat is niet het woord van God, dat staat daar tegenover. Nou, zo verandert God ons, neemt je dat oude weg en plant je dat nieuwe. Maar ik zou willen, en God wil dat ook, dat we nauwkeurig zijn. Dat we met elkaar het woord van God onderzoeken. En dat we dan komen tot erkentenis van de waarheid. Dat onze oren doorboord worden, zoals ik wel eens bid. De Heer, onze oren doorboord en we zuiver horen. En onze ogen geeft om te zien. Dat we God zien en dat we Gods plan zien. En dat het betekent wie Christus is. En dat zit er bij ons zo heel diep in, tot in onze stille tijd toe. Dan willen we dat de Heer met ons praat, en dat we als het ware een zegen ontvangen, of een woord ontvangen, dat we zus ontvangen, dat we zo ontvangen. Maar het gaat niet om u, het gaat niet om mij, het gaat om Hem. Dus wij mogen Hem eerst danken, eerst loven en prijzen, en Hij geeft ons heus wel wat wij nodig hebben. Hij geeft ons heus wel datgene wat we nodig hebben om te leven, tot eer van zijn naam. Dus die beide, Jood en Heiden, één mens, één lichaam met God. Wat heb je aan de samenkomst, broeders en zusters, als God niet in het midden is? Wat heb je eraan als het hoofd er niet is? Dat kan wel heerlijk zijn voor het vlees. Misschien wordt er heerlijke zongen, muziek gemaakt, dat weet ik van allemaal. Maar wat heeft het voor nut? Als het hoofd er niet is, als God er zelf niet is, voor wie je leeft. Laten we daarom altijd erop gericht zijn dat God in ons midden is. Dat die heerlijkheid van God in ons midden is. En dan bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf was en hen die dichtbij hoorden. Dus dat is Jood, die was dichtbij en de heide was veraf. En dan zegt hij vers 18, want door hem hebben we beide door één geest de toegang tot de Vader. Nou, dat is geen theorie, dat is de praktijk. Dat we door de Heilige Geest de toegang hebben tot de Vader. En dat we mogen bidden en dat we mogen leven in de gemeenschap met God en dat de Vader echt een Vader voor ons is en wordt. Al deze woorden zijn werkelijkheid als wij leven met Hem. En ik weet dat ik de toegang heb. Ik wil er nog een keer van getuigen. Ik weet dat ik de toegang heb. Ik weet dat ik nu één ben met een Jood. Ik hou van dat volk. Daar hoef ik niks voor te doen, daar hou ik van. En er is geen scheiding tussen de Jood en Heiden. Dan heb ik het niet over de onbekeerde, maar de bekeerde Jood. De bekeerde Messiaanse mensen. Die houden van Christus, die hebben Hem aanvaard. Dan zijn we verzoend door het kruis. En nou is er dus vrede. Elke vorm van vijandschap is afgebroken. Dat is weg. En dat merk je ook in je hart, in je binnenste. Dat is weg, dat is er niet meer. En dan ben je geen vreemdelingen meer en bijwoners. Dus dan ga je ook niet meer God aanspreken als een hele vreemde. Vroeger was God als het ware een vreemde. Je wist dat God er was, maar wie was hij nou? Nou, nu weten we Dat God heel persoonlijk de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Dat de God van de Bijbel de ware God is. Dat heeft de Heer je laten zien. Dat weet je. Daar twijfel je ook niet meer over. God is de God van de Bijbel. Dat is de ware God. En dan mag je nu in die geest, dus weer, niet in je vlees, zelfs niet in je ziel, maar in je geest, door de geest van God, hebben we de toegang tot de Vader. En dan zijn we geen vreemdelingen en bijwoners meer voor God. We zijn hemelburgers geworden. Zegt de Efezebrief. Wij hebben een hemelse roeping. Maar ik merk in mijn eigen leven en ook in de leven van mijn broeders en zussen rondom mij dat er heel vaak omstandigheden zijn die je eigenlijk uit die gemeenschap met de geest proberen te trekken. Het is zorg, het is drukte, het is stress, het is verwarring, het zijn verkeerde gedachten die de boze influistert. Dan kan duizend aan één vijanden zijn er rondom ons heen. En dan kun je weer werken vanuit je ziel. Maar hier staat er in die ene geest, dus ik moet door de geest leven. Ik moet door de geest wandelen. En als er omstandigheden zijn die mij onrustig maken, of die me zorgen brengen, of het kan zoveel dingen zijn, ik hoef jullie niet uit te leggen, want ik denk dat jullie er ook mee te maken hebben. Het eerste wat wij moeten doen, terug in de geest. Terug in de gemeenschap met God. Terug in het geloof. Terug in het vertrouwen. Terug om te zeggen, Vader, laat het mij zien. Wat is uw wil? Vader, wat is uw plan? Heer, wat is uw woord? Wij zijn toch geestelijke mensen, of niet? We zijn toch wederom geboren, of niet? We zijn toch levend gemaakt? Nou, dan moeten we daar ook uit leren wandelen. Dat is het proces waar wij in zitten. En laat u dan niet, zoals Paulus dat zegt, laat die vrijheid niet roven. Blijf in die vrede. Jezus is gekomen, staat hier om vrede te maken. Hij is de vredevorst. Vrede met God, vrede met elkaar. Zodra er afbreuk gedaan wordt aan die vrede, dan komt er een vijandschap. Maar hij heeft die vijandschap gedood. Het is niet nodig dat die vijandschap nog grip op ons heeft. Medeburgers van de heiligen, ziet het, en huisgenoten van God. Wat kun je meer verlangen, een huisgenoot van God te zijn? In het Oude Testament, daar schetst de Heer de situatie van Mozes. Hij zegt, ik heb tot vele profeten gesproken met visioen. Hij zegt, dat Mozes spreekt als het ware van aangezicht tot aangezicht. Hij is eigenlijk iemand die zit bij mij in huis. Dat is wat de Heer ons geeft. Als wij bij hem in huis zijn. Nou, dan horen we ook wat hij zegt. Denk maar aan Jesaja 6. Jesaja, die zag de Heer zitten op zijn hoge verheven troon. En dan hoort hij de stem van God. En daarom mogen wij zoeken, ook naar dat reine hart. Dat wij ook de stem van God zullen verstaan. En die verstaan we als we zijn nabij het leven. En dat gaat soms eenvoudig, zoals ik vanmorgen vertelde, door een lied. Het oude is voorbij, prijs de Heer. En je hebt al wat gelezen in de Efeze 6 en dan ben je bezig. En dan weet je, ja, hier is de boodschap in vanmorgen. En dan mag je daarvan getuigen. Prijs de Heer. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten van Jezus Christus zelf, de hoeksteen is. Nou, daar gaan we een andere keer nog wel eens over hebben. Wie het hele gebouw goed samenvoegt, vereist tot een heilige tempel in de Heer. Op wie? Ook u, zegt Paulus. Ook u, ook jullie, ook wij. Medegebouwd worden tot een woning van God in de geest. Dat is wat God doet in ons leven. En we weten dat het nog onvolkomen is. Ook in mijn leven, zegt Paulus ook. Ons kennen is ten dele, ons profeteren is ten dele, maar dat is geen maatstaf. Het gaat er niet om hoe ver wij zijn, hoe ver de Heer ons al gebracht heeft. Het gaat erom dat dit het werk is van de Heer Jezus. Zijn maaksel zijn wij en hij maakt ons bruikbaar. Hij maakt ons tot een woning van God in de geest. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar. Vanuit de duisternis tot het licht, van dood tot leven, vanuit de macht van Satan. Onder de heerschappij en de liefde van God. Amen. Hemelse Vader, ik wil u bidden en ik wil u danken. Ja, dat u realiteit bent, Heer. En dat uw woord waarheid is. Dat we meer en meer mogen zien. Dat ons leven ook overeenstemt met de werkelijkheid die u schetst in uw woord. En Heer, we zijn allemaal onderweg. De ene is de jongen in het geloof, de andere wat verder. Maar wij danken u voor de rijkdom die er is in Christus Jezus onze Heer. Dank u Heer voor de rijkdom van de genade die wij ontvangen hebben in hem. En Heer, we willen niets meer van doen hebben met ons oude leven, met het nieuwe leven. We willen niets meer van doen hebben met de tegenstander van het leven. We willen van doen hebben met U. Met de Vader, met de Zoon door de Heilige Geest. En ik wil bidden, Vader, dat we allemaal mogen komen tot die eenheid des geloofs. Tot die volheid die er is in Christus Jezus onze Heer. Heer, meer en meer duidelijk wordt, Vader, dat wij uw maaksel zijn. Dan zal de heerlijkheid van God en de heerlijkheid van Christus zich openbaren en ontvouwen. Heer, niet alleen tot eer van u, tot redding van ons, maar ook tot redding van velen. Heer, vul ons zo, Heer, met die geest, Vader, en schenk ons de overwinning. Door uw genade, in Jezus' naam. Amen.